Mooi, 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 mooi. Eens even kijken hoor, of dat allemaal gaat lukken. Oh, de goede datum. Het kan niet fout gaan, man. Goed gedaan, Jochie, zegt Kees. Hé, hey, ik zat gisteren de krant te lezen. Wie heeft dit gezien in de krant?
Ja,
echt een geweldig verhaal. Ik ben niet zo handig. Niet zo handig met computers, dus ik kreeg niet het filmpje voor elkaar op de computer. En het was vanochtend ook te laat om nog te regelen. Maar dit is een verhaal van een knul uit Goes. En die vertelt zijn verhaal en die zegt: ik had een geweldig, geweldig leven. Hij was koning van de horeca. Hij zegt: ik was koning van de straat en koning van de nacht. Maar er speelde toch iets in zijn hart. Het zat, hij wist, er is wat anders. En hij komt op een gegeven moment, dat is een gemeente die wij best wel goed kennen, in Goes, doorbrekers Goes. Hij zegt: ik kwam daar in de kerk en het woord daar was voor mij. En hij gaf zijn leven aan Jezus. En hij zegt: ik ben nu niet meer de koning van de straat, maar ik ga de straat om van de koning te vertellen. Echt geweldig. Als je op je telefoon of op de computer dat vinkje eraan klikt, en dan hoor je dat verhaal van hem, en nog van anderen ook, het is gewoon geweldig. Er is opwekking bezig in Nederland. De jeugd, onze generatie heeft blijkbaar niet voor elkaar gekregen om een levend geloof over te dragen. We zien ontkerkelingen, overal zien we het om ons heen. Maar er is een kentering bezig. Er is een opwekking is aan de gang onder onze jeugd. Ik heb wel een keer verteld van mijn neefje, die voetbalt ergens in Amsterdam. En die komt er in de kerk en die gaat er naar de kerk, die is tot geloof gekomen. Er is een kentering bezig in Nederland. En daar mogen we ons in verheugen en daar mogen we in meegaan. Ik vond het echt geweldig. Eens even kijken. Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is een woord wat Jezus 2000 jaar geleden gesproken heeft. Dat is wat hij wil. Hij wil dat iedereen hem, zijn vader, leert kennen. En niet kennen van, ik heb wel eens van horen zeggen, ik kan wel zeggen, ja, ik ken Alexander. Maar kent Alexander jou? Nee, de meesten zullen zeggen, ik ken mij niet. God wil ons kennen. Hij wil dat we, wat vroeger al bij het volk Israël zo was, hij wil te midden van zijn volk wonen. En zo wil hij te midden van ons wil hij zijn. Hij wil niet dat we hem kennen als een kennis. Hij wil dat we leven als zoons en dochters van hem. Nou, waar zullen we het vandaag eens over hebben? Waar zullen we het nou eens over hebben? Ja, dat is altijd goed. Dat zei ze op de zonderschool. Daar heb ik dat waarschijnlijk van. Waar ging het verhaal vorige keer over? Dan zei ik gewoon: Jezus, dat is altijd goed. Als dat niet goed is, dan is het niet heel goed. We gaan
even kijken hoor,
wat is dit nou?
Een gouden kalf.
Een gouden kalf? We moeten nou bij Pasen, man. Ik zou normaal gesproken zeggen: Martin, heb je met de PowerPoint zitten rommelen? Maar Martin is er niet. Het gouden kalf, wat moeten we daar nou mee? Ik zal een beetje vertellen hoe die geschiedenis in elkaar zat. Het volk Israël was in Egypte terechtgekomen in de tijd van Jacob. En Jozef was de farao. En daar waren ze blijven hangen. Ze hebben iets van 400 jaar hebben ze daar gewoond. En dat volk groeide. Het werd een enorm volk. En de Egyptenaren werden er wat bang van. En die zijn ze gaan onderdrukken als een slavenvolk. Het was een slavenvolk geworden. Ze hebben geholpen met het bouwen van die steden. En misschien wel met de piramides die we kennen. Maar het volk werd steeds meer verdrukt. Het was zelfs op een gegeven moment zo erg dat de farao had gezegd: de jongetjes die geboren worden, die moeten worden gedood. Moet je nagaan wat een drama dat daar is geweest. Een van de jongetjes was Mozes. En zijn moeder had hem in een biezen mandje gezet, op de Nijl laten drijven. En die was opgepikt door de dochter van de farao. En die werd dus opgevoed, eerst door zijn moeder. Want ja, de dochter van de farao, die kon hem natuurlijk zelf toen nog geen babyvoeding. Dus de dochter van de farao die had gezegd: nou, is er iemand die voor hem kan zorgen? Nou, er was wel iemand die voor hem kon zorgen, dat was zijn moeder. En die, zolang die aan de borst was, kon hij daar blijven. En daarna ging hij naar de dochter van de farao. En werd er opgevoed aan het hof. Maar goed, dat ging op een gegeven moment fout. Hij wist welk volk die bijhoorde. En hij zag op een gegeven moment een Egyptenaar een Israëliet mishandelen. En het was nogal een opvliegend manneke, blijkbaar. Dus sloeg hij echt verder. Ja, dat was niet zo handig. Dus toen is hij op de vlucht geslagen, 40 jaar in de woestijn gewoond. En daarvoor de schapen gezorgd. En toen door God weer teruggeroepen op de berg Horeb, de brandende braamstruik. Het zijn allemaal verhalen die we misschien wel kennen. En naar Egypte teruggegaan. En het volk had hij uitgeleid uit Egypte. De 10 plagen door de Schelfzee heen. Wonder na wonder na wonder. En toen kwam het volk Israël, wat inmiddels gegroeid was tot honderdduizenden mensen, kwam in de woestijn. En ze trokken daardoor de woestijn. En daar gebeurde ook weer wonder op wonder. Ze hadden geen eten, er kwamen kwakkels aangevlogen. Genoeg voor het hele volk. Er werd water uit de rots. Het was allemaal voorradig. En toen kwamen ze bij de berg Horeb. Ja, je kunt je voorstellen, zo'n volk komt uit Egypte. En die denken, waar gaan we naartoe? Wat gaat er allemaal gebeuren? En ze klampten zich een beetje vast aan Mozes. Dat was hun leider. Die wist blijkbaar hoe het allemaal moest gaan. En toen zei God op een gegeven moment, ik ga mezelf, ja, niet vertonen, maar ik ga mezelf duidelijk maken wie ik ben en wat de bedoeling is. En hij zei, ga die berg Horeb, moesten de afzettingen gaan maken. En hij zei, ik ga het volk vertellen hoe ik wil dat ze leven. En dat ging hij doen. Er kwam een wolk. Het volk moest zich eerst heiligen. Ze moesten zich schone kleren aan en zorgen dat ze klaar waren om te gaan luisteren naar God. En er kwam een wolk op die berg. En donder en bliksem. Die toeters ook alweer. Bazuingeschal. Alles erop en eraan. En toen ging God spreken tegen zijn volk. En toen had ik even mijn speakbriefje nodig. Hè?
Ja, dat werkte bij mij nou eenmaal.
En daar zei hij, ik ben de Heer uw God die uit het land Egypte het slavenhuis geleid heeft. U zult voor mij, voor geen andere goden, voor mijn aangezicht hebben. Dat is wat God daar. En vervolgens kwamen de 10 geboden en nog een aantal dingen. En toen was het weer voorbij en zei God tegen Mozes, kom naar mij boven op de berg. En Mozes die nam Jozua mee tot een eentje en die ging verder de berg op. Want het volk was eigenlijk een beetje bang voor God. Wat moeten we met zijn God met zoveel donder en bliksem, zoveel geweld? Hij had tegen gezegd, alsjeblieft Mozes, praat jij maar met God. Dan hoeven wij het niet te doen, dan horen we van jou al wat de bedoeling is. En Mozes ging naar boven en bleef daar 40 dagen, 40 nachten. Dan ben ik niet zo'n enorme weerkenner. Maar volgens mij is de woestijnomgeving, staat erom bekend, overdag warm, loeiwarm en 's nachts koud. En zeker als je 2000 meter hoog op een berg zit. Dus Mozes ging die 40 dagen daar naartoe. En God ging allemaal dingen uitleggen over hoe de tabernakel, want God wilde wonen, dat is altijd Gods bedoeling geweest, wilde wonen te midden van zijn volk. Dus hij ging uitleggen, als je wil dat ik in jullie midden kom wonen, heb een tabernakel en een ark, van alles erop en eraan, werd allemaal tot in detail uitgelegd aan Mozes in die 40 dagen. Ondertussen, daar beneden, dat volk, die dachten, 1 dag, 2 dag, 7 dagen, 2 weken. Waar blijft Mozes? Dat kan niet. Hij heeft nauwelijks al meegenomen. Een beetje water, een beetje eten, maar verder. Hij kan dat nooit zo lang overleefd hebben. Hartstikke warm overdag, versnoeiend warm en hartstikke koud s'nachts. Hij had geen slaapzak bij zich. Het kan niet waar wezen. Volgens ons, het duurt zo lang. Volgens ons is Mozes, of hij is, ja, het was ook een vent van 80 jaar hè, ondertussen. Hij is of gevallen en naar beneden gestort, of hij is doodgevroren 's nachts van de kou, of hij is overdag geen drinken. Ik denk dat hij dood is. En de een naar de ander, die begonnen met elkaar te praten. En jullie weten wat er gebeurt als mensen niks te doen hebben. En ze gaan met elkaar praten, dan worden de verhalen steeds groter. En op een gegeven moment zei ze, Mozes is dood. Dat kan niet anders. Maar wie gaat ons nou leiden? Wie is onze leider? Hij zei, weet je wat? We gaan een beeld maken. Nou, notabene, ik heb het net voorgelezen. Het eerste wat God heeft gezegd. Ik ben de Heer uw God die uit het land Egypte heeft geleid. Het slavenhuis. U zult voor mijn aangezicht geen andere goden hebben. En wat gingen ze doen? Ze gingen een gouden kalf maken. Aan het einde van die 40 dagen boven bij God. Zei tegen Mozes. Ik heb die 10 geboden op stenen tafelen, stenen platen, met mijn eigen hand geschreven. Die mag je meenemen. Dus Mozes kreeg die 2 platen aan 2 kanten beschreven met de 10 geboden mee en hij ging naar beneden toe. En dan komt er natuurlijk Jozua tegen, die op hem had gewacht. En ze komen een beetje verder en Jozua zegt, joh, wat hoor ik nou toch daar beneden? Zou de vijand er zijn? Door zo'n geroezemoes, zoveel geluiden. Nee, zegt Mozes. Eigenlijk wist hij het al. Ik hoor zingen en rijdans. Ze zijn aan het feesten. Zo aan het feesten. En ze komen verder en verder. En dan ziet Mozes dat gouden kalf. En dan staat hij met de wet in zijn handen. En je kan wel denken, Mozes was een beetje een opvliegend mens. Maar er staat later, hij heeft 40 jaar is hij schaapherder geweest. Mozes is de zachtmoedigste van alle mensen geworden. Ik geloof niet dat hij het uit kwaadheid deed. Mozes pakte die 2 tafels en smeet ze kapot op de grond. Helemaal in 1000 stukjes, misschien wel meer. Waarom? Niet omdat het zo'n kort lontje had. Echt niet. Hij deed dat omdat hij wist, als ik met die wet in de legerplaats kom, dan is dat oordeel. Want ze hebben precies, waren de eerste regel al, hebben ze overtreden. En hij dacht, als ik het volk wil redden, dan moet die wet kapot. En hij smeet hem kapot op de grond. En weet je, dat is nou precies wat paas is. Mozes smeet die wet kapot. In 1000 stukjes. Jezus deed precies hetzelfde op Golgotha. Hij smeet daar niet de wet kapot. Maar hij vervulde de wet. Als Mozes het niet gedaan had, was een oordeel over Israël gekomen. Dat kan niet anders. Want God, met de allerbeste bedoelingen, was de bedoeling dat ze zich gingen houden aan de wet. Maar als ze dat dan niet deden, dan kwam daar straf. En zo was het met Jezus ook. Hij heeft de wet vervuld door, bij wijze van spreken, die 10 geboden kapot te gooien. Om te zorgen dat het oordeel niet over ons zou komen. Wat, ja, dan denk je, ja oké, okay, wat is dan zonde? Wat is nou eigenlijk zonde? Zonde is je doel missen. En de bedoeling van God, vanaf het allereerste begin, is geweest bij Israël om te midden van zijn volk te wonen. God wil geen kennis van ons zijn. God wil onze vader zijn. God wil niet dat we over hem gehoord hebben. Hij wil dat hij onze zoon, dat wij zonen en dochters van hem zijn. Dat is de bedoeling van God vanaf het begin af aan geweest. En wij hebben dat iedere keer weer gemist. Het volk Israël mist het door zich niet aan de wet te houden. Wij missen het doordat we niet die relatie met God hebben gevonden. Sommigen hebben het meegekregen in de opvoeding, anderen hebben ervan gehoord. Maar voor allemaal geldt, je zal zelf moeten gaan zoeken naar die relatie met God. En God wil graag gevonden worden. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem, in Jezus gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dan kan je zeggen, als je leest, oh, niet verloren. Nee, God wil dat we eeuwig leven hebben. God wil dat we leven als zoon en dochter van hem. Daarvoor heeft hij Jezus gezonden. En het enige wat we daarvoor hoeven te doen, is geloven in Jezus. Ik zou haast zeggen, simpeler kunnen we het niet maken. Alleen maar geloven dat God zoveel van ons houdt, dat hij Jezus heeft gegeven. Om het oordeel te dragen in plaats van dat wij het oordeel kregen. Om de straf die er was zelf te dragen. Dat heeft Jezus gedaan. Hij heeft de schuld betaald. Voor ons. Het enige wat we hoeven te doen is dat aan te nemen. Ik ga een stukje voorlezen. En ik heb gekeken in de Bijbel. Het staat netjes erbij. Maar mijn vader las vroeger voor uit de kinderbijbel. Deze, Anne de Vries. Voor sommigen bekend, voor sommigen wat minder bekend. En daar heb ik goede herinneringen aan. Kijk. Die heb ik volgens mij ooit gemaakt met de kwartelschaar van mijn moeder. Dat kwam ik ook weer tegen. Jezus vertelde een gelijkenis aan de mensen. En die gelijkenis staat in Lucas 15, is de gelijkenis van de verloren zoon. En als je dan kijkt in Lucas 15, dan zie je, die begint al wonderlijk. Dan staat er, alle tollenaars en zondaars kwamen bij Jezus. Hoezo? Nou, daar gaan we het zo over hebben. Maar dat waren dus degenen aan wie die gelijkenis vertelde. De fariseeën en de schriftgeleerden, die stonden erbij, dus die hebben hem ook gehoord. Er was een vader, het is een gelijkenis, hè? Het is niet een waar gebeurd verhaal, maar het is een verhaal wat Jezus verteld heeft aan die groep mensen die er toen was, om iets duidelijk te maken. Die vader woonde in een groot huis, want hij was rijk. Die vader had 2 zonen, daar zorgde hij goed voor. Hij gaf ze mooie kleren en een gouden ring aan hun vinger. Hij gaf ze ook allebei een kameel om op te rijden. De oudste was een gehoorzame jongen. Die deed iedere dag goed zijn werk. De vader hield veel van hem. De jongste was niet zo gehoorzaam. Die deed zijn vader veel verdriet. Maar die vader hield ook veel van hem. Hij had allebei zijn kinderen lief. Eens stond die jongste zoon op een heuvel. Toen kon hij heel ver kijken, de wijde wereld in. En hij dacht, daar ginds, daar ver weg, is het vast veel mooier dan hier. Daar wil ik naartoe. Ik wil de wijde wereld in. En toen ging hij naar zijn vader en zei, geef mij een zak geld. Ik wil niet meer bij u blijven. Ik wil weg de wijde wereld in. De oude vader werd heel verdrietig. Hij zei, kind, doe dat toch niet. Blijf toch bij mij. Doe me niet zo'n groot verdriet. Maar de zoon wou niet luisteren. Hij dacht, mijn vader is dom. Ik weet het veel beter dan hij. Hij trok zijn mooiste kleren aan, klom op zijn kameel en zei, vader, geef mij het geld. Ik ga toch weg. Ik wil de wijde wereld in. En toen deed die vader dat. Hij gaf de jongen het geld en reed vrolijk weg. Die jongen reed vrolijk weg. Hij keek niet meer om. Hij dacht niet meer aan zijn vader. Maar de vader dacht wel aan zijn zoon. Hij stond voor het huis en keek hem na zover hij kon. En hij was zo bedroefd. Dat is onze God, hè. Want nu had hij nog maar 1 zoon. De andere had hij verloren. En hij dacht, mijn jongen, ik zal iedere dag uitkijken of hij al terugkomt. Ik zal op je wachten, iedere dag. De zoon kwam in de wijde wereld. Oeh, wat was het daar mooi. Zoveel mooie winkels. En dan kon je zoveel mooie, lekkere dingen kopen. En die jongen kocht veel, heel veel. Hij had genoeg geld. En hij kreeg veel vrienden. En daar ging hij feest mee vieren, iedere dag. Kostte allemaal veel geld, maar dat gaf niet. Hij dacht, mijn geld raakt nooit op. Maar zijn geld raakte wel op. In het laatst was die zak helemaal leeg. Ah, toen verkocht hij zijn kameel. Daar kreeg hij veel geld voor. Maar dat geld was ook gauw op. Toen verkocht hij zijn gouden ring. En dat geld was ook gauw op. En toen had die jongen geen geld meer. Hij kon geen mooie dingen meer kopen. En ook geen feest meer vieren. En toen wilden zijn vrienden niet langer bij hem blijven. Ze liepen allemaal weg. En de jongen bleef achter, alleen. En hij kreeg honger. Maar hij had geen geld meer om brood te kopen. En hij bedelde aan de deuren om een stukje brood. Maar de mensen, die gaven hem niks. Ze hadden zelf bijna niks. Er was haast geen brood meer in het land. Er was hongersnood. En eindelijk kwam die jongen bij een boer. En die zei, je mag over mijn varkens, je mag mijn knecht worden. En dan mag je op de varkens passen. En zo zei, dat is goed. Hij dacht, dan krijg ik ook wel vast wel eten van hem. En hij werd knecht van die boer. En daar zat hij toen, bij die vieze varkens. Zijn kleren waren oud en kapot, maar hij kon geen nieuwe kopen. En hij had zo'n vreselijke honger. Die boer gaf hem bijna geen eten. Hij zou bijna het voer van de varkens opvreten. Zo'n honger had hij. Maar dat mocht niet van die boer. Het ging toch wel slecht met hem in die wijde wereld. Zijn vader had eigenlijk wel gelijk gehad. En toen de jongen aan zijn vader dacht, werd hij vreselijk bedroefd. Hij dacht, mijn vader was zo goed voor mij. Ik wou dat ik maar nooit weggelopen was. Bij mijn vader is brood genoeg en ik ga hier bijna dood van de honger. En hij begon te huilen van spijt. Hij snikte, ik wil naar mijn vader toe. Hij stond op en ging op reis naar zijn vader. Hij dacht, mijn vader zal wel erg boos op mij zijn. Hij wil me vast niet meer hebben, maar ik ga toch naar hem toe. Ik zal zeggen, vader, ik ben zo slecht geweest. Ik ben veel te slecht om uw zoon te zijn. Maar ik wil graag bij u wonen. Laat mij dan maar een knecht van u worden. En eindelijk kwam de jongen dicht bij het huis van zijn vader. Hij zag het al in de verte. Als een rijke meneer was hij weggegaan. Als een arme bedelaar kwam hij terug. De mensen kenden hem haast niet meer. Hoe wist die vieze bedelaar toch? De jongen durfde haast niet meer verder. Maar wie stond daar voor het huis? En keek uit. Wie kwam daar zo hard aanlopen? Dat was de vader. Dat was onze vader, onze God. Hij had al die tijd op hem gewacht. En hij was niet boos. Hij sloeg zijn arm om die jongen heen. En hij kuste hem. En die jongen die begon. Oh, ik ben zo slecht geweest. Ik ben veel te slecht om uw zoon te zijn. Maar de vader zei, je bent wel mijn zoon. Je mag echt wel mijn zoon zijn. Wat een verhaal. En dan lees je het voor uit de kinderbijbel. Het raakt mijn hart weer zo. Zo is onze God, zo is onze vader. Die wacht op ons. Omdat hij niet wil dat we kennissen zijn van elkaar. Of misschien dat we helemaal God niet kennen. Hij wil dat we zonen en dochters van hem zijn. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn zoon gezonden heeft. En zoals Mozes de stenen tafel, de wet kapot heeft gesmeten. Zo heeft Jezus de wet vervuld. Hij heeft zijn leven gegeven. Zodat het de straf die er zou zijn, is op hem terechtgekomen. Hij heeft die voor ons gedragen. Het enige wat we hoeven te doen, is dat aan te nemen. Om een zoon, een dochter van hem te worden. Zo simpel is dat. God heeft de wereld zo lief gehad. Dat is één. De Vader heeft oneindige liefde voor ons. En twee is, heeft zijn zoon gegeven. En drie is, omdat het ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En dat geldt voor ieder van ons. En heel veel van ons hebben dat al lang gedaan. Die tekst een beetje persoonlijker gemaakt. En ik wil dat samen met jullie, wil ik dat gebed, een gebed van maken. Zo lief heeft God mij gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Omdat ik in Jezus geloof, ga ik niet verloren, maar ontvang het eeuwige leven. Zullen we gaan staan eens met elkaar dat gebed, die tekst bidden. Uitspreken van God. Want zo lief heeft God mij gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. En omdat ik in Jezus geloof, ga ik niet verloren, maar ontvang het eeuwige leven. Amen. Dat is